Wel. Welkom hier in het godshuis te zijn, samen met z'n allen, om elkaar te bemoedigen, om elkaar op te bouwen, om heerlijk te genieten van onze Heer Jezus. We zijn hier gekomen voor Hem uiteraard. En we kunnen heerlijk hebben gezongen al naar Hem, al lof en prijs naar Hem. En wat fijn dat we dat kunnen doen hier in deze land hier van Nederland. Heel fijn om hier bij u te zijn, dus we zijn een jaar geleden geloof ik, ik weet het al niet meer. Maar de tijd schiet heel vlug voorbij, niet dan? Amen. En voordat je het weet, daar komt Jezus terug. Mm-hmm. Nou, het is elk jaar, dus we een jaartje dichterbij zijn en terugkomt. Dus het is wel heel spannend, we leven in spannende tijden. Ik wil je de hartelijke groeten overbrengen van mijn nieuwe schat, jij, weet zij. Namens Kei, Kei die mens is ze. Ze is in Australië. En mijn kinderen en al onze kinderen. Ik woon hier bij de 540 nou, die allemaal u begroeten. Ze bidden regelmatig voor u, omdat ze u niet kennen. Bidden ze regelmatig voor u. En vorige week zei een van onze jongens, of een paar weken geleden toen ik hier, drie weken geleden ook heb hier aan gehad. En hij zei, heeft een van mijn jongens die nu al een leider is, dus al volwassen, is al getrouwd met een van onze meisjes en ze hebben samen een kindje. En hij sms mij, zei, pa, je weet dat we aan het bidden zijn voor je elke dag. Hij zei, maar weet ook dat we aan het vasten zijn voor je. Dus iemand om vasten 24 uur rond de klok elke dag, terwijl u daar in Nederland bent, zodat de Heer u zal zalven en u kracht zal geven op het woord van de Heer. Aan de mensen te brengen daar. Dus ik dacht, zo, ik is een van mijn kinderen weer. Het zijn mijn kinderen niet, maar het zijn allemaal mijn kinderen. Dus ik zeg altijd mijn kinderen, maar bedoel ik ook de kinderen daar in Bonnie. Dus ik ben zo blij en trots op alle kinderen die we hebben. We hebben kleintjes, babytjes en tot volwassenen. Nou, ik geloof dat ik nou iets van 15 echtparen heb. So, die hebben een bruidje of een bruidje om bij ons gevonden en we zijn samen getrouwd, dus heel fijn. Dus ik ben al opa en oma zijn we al geworden, al heel vaak, dus heel erg mooi om dat te zien. Nou, en we zijn blij. En ik kom, ik wil eerst bidden. Hemelse Vader, ik wil u ontzettend veel bedanken dat je altijd bij ons bent. We nooit hoeven af te vragen waar bent u. Je bent altijd bij ons en dat heeft u ook beloofd. Heer God, en we willen u danken. En we dragen alles over aan u vanavond. We willen dat u wilt geschieden. We zijn hier niet voor een persoon, we zijn niet hier voor een ieder, we zijn hier voor u. En Heer, we houden van u enorm. We verlangen naar u elke keer op keer, Heer God, om meer en meer van u te leren kennen, Heer Jezus. Heer, dank u dat u ons toevertrouwt. U wordt en uw woord leeft, het is de waarheid. En we willen gewoon leren van uw woord. Niet alleen maar luisteren en ontvangen, maar ook in praktijk gebruiken, Heer. Zo, Heer, blijf ons aanraken. Blijf ons uitstrekken, Heer God. Uitrekken, Jezus. Help ons geloof te groeien. Help ons, Heer Jezus, te realiseren hoe groot en hoe machtig u bent, Heer.
Amen.
Heer, en dank u voor uw beloftes en uw beloftes voor onze levens, Heer. We danken u enorm. Er is geen andere God zoals voor u. Heer Jezus, en we zijn u zo enorm dankbaar dat u ons gered hebt, maar dat u ook uw liefde vertoont aan de mensheid, Heer, in deze wereld. Het maakt niet uit wie ze zijn, wat ze zijn, Heer, wat met uw houdt van de mensheid.
Amen.
Zo, heel veel dank daarvoor, en in Jezus dank weer bij. Amen. Wel, ik ben blij om hier aan Nederland te zijn, maar ik ben wel de laatste 4 maanden al 4 keer in Nederland gekomen. Niet omdat ik dat wil hoor, maar gewoon omdat het zo ontstaan. Dus 4 maanden geleden belde mijn vader op. Ze zeiden dat hij slokdarm en buikkanker had. En dat het al te laat is, ze kunnen hem niet meer behandelen. En het is dus terminaal, dus hij heeft nog een paar weken of een paar maanden te leven. Dus dat was een hele schok voor mijn moeder en vader. En dus kom alsjeblieft naar huis. Ik ben natuurlijk thuis gekomen naar Nederland voor een week. Meer kon ik niet veroorloven, want ik had zo vreselijk druk met onze. Alles daar in de Limbonium en overal dus heb ik gedaan, bemoedigd, ook gesproken over de Heer en alles. Mijn moeder en vader zijn katholiek opgegroeid en die hebben nare dingen mee te maken in de kerk toen, ze hebben eigenlijk de deur naar de kerk dus, achter hun dicht gedaan. Maar ook God hebben ze achter overgehouden. Ze wilden ook niet God leren kennen. En het maakt niet uit hoe vaak ik met ze gesproken heb, ondanks mijn moeder wel eens met mij meeging als ze moest spreken in Eindhoven daar. En moest spreken, dan zei ze wel eens van, zo zeg, wat gezellig hier in de kerk, die liedjes allemaal. Hier helemaal te gek zeg. Ze zei, nou, ik zou toch zo graag willen geloven zoals jij gelooft. Ik zeg, nou, kom dan, het is gratis. Het maakt vragen, hè. En je kunt het ontvangen, weet je. Maar als het er dichterbij kwam, dan moest het niks hebben, dan wilde ze dat niet weten. En dus altijd maar de deur gesloten houden. Nou, een week ging voorbij, ik ben terug naar Bonia toe. Toen een week in Bonia ben ik naar Australië moeten gaan voor 10 dagen. Dat was al gepland vorig jaar. En vooral omdat Kei en ik 25 jaar getrouwd zijn. En dus onze kinderen en kleinkinderen die zeiden, je moet wel hier komen vieren, maar dus wij willen ook mee vieren. Dus zijn we in Australië 10 dagen samen geweest. Heerlijk gevierd met z'n allen. Dus vond ik echt tof. Ik zie haast nooit mijn kleinkinderen en kinderen. Misschien één keer in de 1 of 2 jaar zie ik ze. Maar, dus dat was echt een bonus. Maar de laatste dag, de 10e dag, belde mijn broeder op, mijn broer hier op uit Nederland. En ik dacht van mijn vader. Hè? En nee, dat was mijn moeder, die was overleden plotseling. Dus mijn moeder overleden. Nou, mijn vader en mijn moeder, die zijn al. Mijn vader is mijn tweede vader. En mijn vader en moeder zijn gescheiden toen ik 12 jaar oud was. En ze zijn weer hertrouwd allebei. En dus ik zeg altijd, ik heb 2 vaders en 2 moeders. En dat heb ik ook. Weet je, dat zijn. Net zo belangrijk, allebei zijn het mijn vaders, allebei zijn het mijn moeders. En ik hou van ze allemaal. En ook mijn vaders en moeders, die hebben ook bij elkaar gekomen op de koffie om te praten over de kinderen met mijn kinderen. Dus dat deden ze ook. Ze stoten ons nooit op, maar ze deden een goede voorbeeld geven. Dus ik zeg altijd, ik heb 2 vaders en 2 moeders. Nou, dit was dus mijn 2e vader, die kwam gekregen, en mijn eigen moeder. En mijn moeder overleed. Dus ik ben teruggekomen naar Nederland om een begrafenis bij te wonen van mijn moeder. Ik kon alleen maar een dag of 7 blijven, een week of zo weer. En heb ik mijn vader geholpen. Mijn vader en moeder waren zo schroevenlief nog steeds op elkaar. Ik kon echt niet een dag zonder elkaar. Dus mijn vader was helemaal overhoop. Hij zag heel niet meer zitten. Hij wist dat hij kanker had en dat zou sterven. Dus geef maar een spuitje of doe maar iets, weet je wel, dat ik moeder achterna kan. En, dus hij wilde niet thuis blijven, want er was veel te veel herinneringen aan mam. En dus hebben we gezorgd dat hij naar een hospice ging. Een hospice in Veldhoven was dan een plaatsje vrij. Er zijn veel mensen dus die op sterven liggen. Dus hij gaat er naartoe. Fijne, prachtige plaats daar. Echt helemaal lieve mensen die echt zo bezorgd zijn voor de mensen daar die aan sterven zijn. Dus ik ben terug naar Bonia toe. En 5 dagen later krijg ik een telefoontje, kom maar terug, want ik had het nog niet goed. Hij kan het gewoon niet volhouden daar. Mijn vader bleef maar zeggen van, ik blijf hier niet zitten, want die kan het allemaal dood. Hij wist dat wel, maar ja, hij vond het nog heel erg om daarmee om te gaan. Dus weer terug naar huis, en teruggekomen weer terug naar huis. En daar hebben we dus de Zuidzorg, ik weet niet hoe je dat heet, de Zuidzorg, hebben we ingeschakeld en die zijn gekomen om hem te helpen, te verzorgen ook een beetje. Ik bleef daar bij hem wonen. En dan hadden we iemand die bleef slapen, niet slapen, maar die kwam dan van de nachtploeg om mijn vader te verzorgen. En dan kon ik slapen en als ik morgens weer wakker en dan kon ik hem verzorgen. En dan later middag vertrok ik om ergens te spreken. Dus dat heb ik dus gedaan, daar ging ik uit en elke dag ging ik een beetje achteruit. En op de duur, hij woog 84 kilo, 4 maanden geleden. Vorige week stierf hij, woog hij 32 kilo. Hij was gewoon fel op de been en hij werd zo blij dat hij maar weet je, allebei mijn ouders, die hebben de deur geopend voor Jezus. Amen. En hebben hem ontvangen. En weet je, allebei, toen ik terug naar Bonia ging, de eerste keer toen ze van bij hem leven, toen belden ze me op en zei ze, Ronnie, we bidden nou elke dag. Elke avond, s'avonds, aan de Heer. En toen vond ik pas geleden, toen ik van het huis van bleek gehaald worden, bleek geruimd worden. Ja, ik heb 35 jaar in mijn huis gestart, 35 jaar in mijn mond. En had ik een briefje gevonden van mijn moeder en dat stond tot een gebed. En haar gebed was, oh lieve Heer, wat bent u toch lief voor mij? En wat ben ik zo blij dat ik kan leren kennen, zo'n soort dingen. En vergeef alsjeblieft mijn zonde, al de dingen die ik heb misdaan en gedaan. Het spijt me zo erg. Dank u voor uw vergevenis. En om mijn moeder om zoiets te schrijven, nou dan weet ik dat God ze haar geraakt heeft. Weet je, dus ik ben blij dat ik weet waar ze zijn. weet je wat? Ik ben zo aangeraakt door de verzorging die hier is gegeven hier in Nederland aan de mensen. Ik heb nog nooit zoiets gezien hoe mensen worden verzorgd. In de zuidzorg daar, die alles deden voor mijn vader en mijn moeder. We konden vragen wat we wilden en dat gaven ze. Alle medicijnen dat er waren, alles, alle verzorging, alles was gratis. Weet je, ik weet wel dat je verzekering betaald had gemaakt. Mijn moeder heeft twee ook alles van de andere rekening en de structuur en dit. En dan de eerste 375 euro voor jezelf gedaan. Maar de rest is allemaal wel gratis, dat niet dan. Zo zeg. Ik denk dat de één dag alleen in het ziekenhuis kost, ik weet niet hoeveel. Meer als alles bij elkaar het hele jaar betaald heb. Zo duur is dat hier. Maar ik neem een pijntje daarvan. Weet je, ik heb gewoon zin om de minister-president een briefje te schrijven en te zeggen bedankt voor hoe Nederland zorgt voor de zieke mensen. Weet je, bij ons in Imonia bestaat zoiets absoluut niet. Ben je oud en versleten en ziek en niet productief meer, dan tel je gewoon niet meer mee. Dan word je gewoon verstoten. Als je bij het ziekenhuis daar aankomt en je bent ziek, vragen ze eerst, heb je geld? Heb je geld, mag je binnenkomen. Heb je geen geld, kan je naar huis. Ook al sterf je daar aan de stoep daar bij de ziekenhuis, nou en? Keihard. Maar er is geen geld. We hebben pas geleden een van onze moedertjes. Dat was een van onze meisjes, nou trouwens een van onze jongens. Ze hebben al twee kinderen. Ze is verwachting van de derde kind van Zuid-Holland. De derde kind pakt in 5 maanden al. Op een gegeven moment ging ze, werd ze ziek, heel erg ziek. Is ze naar het ziekenhuis gegaan bij ons 20 kilometer vandaan. En daar kreeg ze gehoord dat ze bloed nodig had. En toen kwam ze bij mij en zei ze, pa, ik heb bloed nodig. Ik zei, waarvoor? Ja, dat weten ze niet. Ik ga geen toestemming geven om bloed te geven als ze niet weten waarom. Dus we gaan wel naar Maleisje toe, eventjes 12 uur rijden. En dan gaan we eventjes daar naar het ziekenhuis en vragen hoe zit dat. Daar een onderzoek, binnen een half uur kwamen we achter dat haar nieren niet meer functioneerden haast. 50% maar. Dus ze was een levensgevaar voor haarzelf en voor haar kind. Ze moest nierdialyse hebben. Nou, in de Maleisje kon dat niet, omdat het alleen van Maleisje mensen zijn. Het is veel te duur. Dus u moet maar terug naar Indonesië gaan. Wij pakken een vliegtuig van Kuching naar Pompiana. En daar gingen we naar het ziekenhuis toe die een nierdialyse hadden. Maar ze hadden geen specialisten. Dus sorry, hier kun je ook niet terecht. Dus wij weer een vliegtuig gepakt van Pompiana naar Jakarta. En daar van de ene ziekenhuis naar de andere ziekenhuis, naar de andere ziekenhuis, naar de andere ziekenhuis. Maar zoeken waar kunnen ze aan helpen. We kwamen bij een christelijke ziekenhuis aan, dat was opgezet door Nederlanders, 100 jaar geleden of zo. Maar daar ook vragen ze eerst, heb je geld? Heb je geld? Mag je binnenkomen? Heb je geld? Sorry. Houd je. Nou, en daar kreeg je dus behandeling. We moesten elke dag een nierdialyse hebben, maar kostte ons wel 240 euro per dag. Per dag. Heb je dat niet? Dan kom je niet aan de slag. Dan gaan we dood. Nou en? Er gaan honderden, duizenden mensen dood elke dag omdat ze gewoon geen geld hebben. En ja, ik heb al 50.000 euro betaald. 2,5 maand tijd van mijn handen. Maar wat bedoel je? Ik heb als geld dat gegeven was voor het gebouw. Nou, wat is gebouw belangrijk? Ja, het is belangrijk met mensenleven. Dat doe je natuurlijk in situaties. Dus we hebben haar behandeld. Ze is nu weer thuis bij ons op het dorp. En ze is haar kindje verloren helaas. Na 2 maanden, 7 maanden verwachting, is een kindje verloren, maar nu hoeft ze maar 1 keer per week de dialyse te halen. Nou, we hebben gevonden dat 5 uur rijden van ons gedaan in Sandbouw is voor een dialyse unit. En daar kan ze die behandeling krijgen. 5 uur rijden, behandeling en dan 5 uur weer terugrijden. Dus moet je 1 keer, misschien 2 keer per week, maar nog steeds 240 euro per keer. En dan hier kom ik en dan zie ik hoe de mensen behandeld worden en weet je wat. Nog een klaag. Die mensen, dat is ook enorm te bedanken dat we hier in dit land juist zo goed verzorgd worden. Zo'n goede verzorging. Dus bedankt maar eens een beetje. Ja. Nou, wat zijn het dus weer aan het komen en hier vandaag gedaan of niet dan? Moet je kijken wat er aan het gebeuren aan die schoolhaal. Ja, zoveel artsen die persoon daar nog weer van de week weer gehoord dat hij aan het bedreigen is van kom eens een beetje dichterbij en dan zullen we dan toonbom gooien. Wij zitten in die regio daar. Daar ben ik bang voor, want God is de baas. Ja. En heb je ook als pas geleden de overeenkomst gemaakt met Iran? En dezelfde week zegt een van de leiders van Iran, over 25 jaar zal Israël er niet meer zijn. En dan denk ik, waarom? En we kijken naar die oorlogen nou tegenwoordig, die bedreigingen tegenwoordig. Al die oorlogen daar in Syrië, in Irak en die regio daar. En al die, wat ik van de week hoorde, ik op televisie, 5 miljoen mensen zijn op de vlucht uit Syrië. 5 miljoen. Miljoenen zitten in Turkije, daar in Libanon, daar in Jordanië. En 100.000 zijn op de vlucht daar hier naar Europa. Niet daar. Weet je, ik vond het wel heel frappant. Ik dacht zo van, hé, wij kunnen geen zendelingen daar naartoe sturen. Haast, omdat het veel gevaarlijk is. Maar God die heeft wel een ander plan. Toen ze mannen naar Europa doen, dan kunnen ze daar op de kerk komen. Klaar? Maar dan moeten wij niet zo van, en je komt daar niet in, hè? Want je weet er maar nooit wie er tussen zit. Maar weet je wel, ik denk dat het al veel groter is dan al die problemen. Maar ik denk wel dat wij, maar ik ben niet van een politieke partij, ik ben wel van de partij van Jezus. En ik denk dat Jezus zou gezegd hebben, kom maar. Van de week was ik in de Weervaskant aan het preken daar, en daar waren 3 Iranese in de kerk. En hun vertegenwoordiger was een Nederlander of een Belg, ik weet het niet meer, maar 5 jaar geleden waren ze gevlucht uit Iran naar Nederland. Duizenden Iranese waren gevlucht, kwamen hier terecht. En deze man zei, deze jongens, die kwam met mij te praten, nadat 4 jaar geleden hebben ze ja gezegd tegen Jezus. En ze zijn staan een vuur om van hen. En een van die jongens zei, ik ben God zo dankbaar dat ik hier naartoe mag komen en dat ik een leven mag hebben. Dat ik naar school kan gaan, dat ik iets kan doen met mijn leven. Hij zei, ik ben zo dankbaar dat ik Nederland heb geholpen om, zodat ik tot Jezus kan komen, zegt hij. Toen dacht ik zo. En toen zei hij vertegenwoordiger, hij zei, er zijn duizenden Iranese nu in Nederland die tot de kerk zijn gekomen. Hey, geweldig. Dus laten we niet zeggen tegen de vluchtelingen, blijf alsjeblieft weg, je komt er hier niet in, want dit is ons land. Weet je, als je dit al een beetje raar gaat vinden, God gaat nog veel andere dingen doen binnenkort. Ons flink door elkaar schudden, want we hebben het vrij goed hier. Ik wil niet zeggen dat je het goed mag hebben, je mag geen rust goed hebben. Maar als je kijkt naar 2/3 van de wereld, en een lengte hun leven, mogen wij gerust een beetje meer delen van wat we hier hebben. Ja, zou Jezus ook doen. Als je naar Jezus het voorbeeld kijkt, je had niks. Haast niks zelf. Hij deed er alles uit. Hij was een zegen naar zijn mensen rondom hem heen. Lieve mensen, wij moeten een zegen zijn. God zegent ons, omdat hij van ons houdt, maar God zegent ons zodat we een zegen kunnen zijn voor anderen. Dus hou niet vast aan je eigen leven. Denk niet dat je dat zelf vast moet houden. Maar geef het aan hem. En laat hem het begeleiden. Laat hem je vullen, elke dag ons vullen met zijn Heilige Geest. En laten we hem vragen, pak me bij de hand, Heer, begeleid me maar vandaag. Hoe kan ik u dienen in deze wereld die zo hopeloos lijkt voor zoveel mensen? En is voor zoveel mensen. Wij hebben die hoop van God gekregen. Die hoop is Jezus. Maar het moet wel getoond worden aan de mensheid rondom ons heen. Heel erg belangrijk. En dat we het niet voor onszelf houden, maar dat we het uitdelen. Weet je, ik vond het zo frappant dat ik die treinen allemaal zo naar Duitsland zag gaan. Zag je al die treinen die zo in Duitsland binnenkwamen en mensen met zijn handen eruit en zwaaien. En dan iedereen op de hoe zeg je dat, de perron? De treinperron. Ja, en dan waren ze aan het klappen en juichen dat die vluchtelingen daar allemaal arriveerden. Het was niet zo lang geleden toen de andere treinen naar Duitsland gingen ook. Een hele andere dat je niet kijkt en nu zoveel treinen die naar Duitsland gaan en zoveel vluchtelingen die ook krijgen nou zo de mensen geloven. En je weet je, sinds dat ik hier was, vorige keer is heel wat bij ons gebeurd. Wij krijgen al zoveel uitdagingen daar, omdat wij in het islamitische land zitten en een gelukkig land zitten en het is een land die aan het vormen is, maar het is soms dan is het zo moeilijk om daar te zijn. Maar weet je, God is daar ook. En God houdt van de mensheid daar. Er zijn nog nooit zoveel moslims die nu tot bekering komen als vandaag de dag in Indonesië. Nog nooit zoveel. En er komt merendeel door ISIS. Want heel veel moslims die willen absoluut niets te maken hebben met die groep. En die vinden het verschrikkelijk dat hun islamitisch zijn. En dus heel veel mensen die zijn een hoop vragen aan het stellen. En ze zijn heel erg open, staan open voor het evangelie. Dus, moet je kijken. Ja. Dan kun je wel zeggen, ja, het is vreselijk wat die lui daar uithalen. Maar de goede kant ervan is, dat brengt wel heel veel hoop islamieten tot Jezus. Omdat ze afstand willen doen van zo'n groep. En prijs de Heer. Maar ja, heel veel situaties zijn gebeurd bij ons. Maar ook een hele hoop goede dingen uiteraard. En Jezus is altijd daar bij ons en die helpt ons altijd. Weet je wat ik vroeger dacht dat het probleem was? Ja, grote probleem en God heeft het weer opgelost. Nu zijn het zo'n grote problemen en dan zeggen we ook, ja oké, Heer, dat is van u. Ja, hoe wij ons eigenlijk niet zorgen te maken, als ik zorgen maak, dan is dat ook niet van de Heer. En dat komt van de vijand. De vijand wil dat we bang zijn. De vijand wil dat we op de vlucht slaan. De vijand die wil dat ons geloof maar niks is. De vijand die wil dat wij niet uitstappen in geloof. En niet hem vertrouwen. Maar God wel. En ja, je leert over de jaren heen dan meer en meer op hem te vertrouwen. Ja, hij is onze herder, hij is onze Heer. En hij zal ons verzorgen. Een week of 7 geleden hadden wij onze officiële opening van onze school. We hebben een kleuterschool, die is al lang open. Onze laagschool zit vol en is lang open. En we hebben ook de lagere middelbare school, dat is 3 jaar, de SMP. Die is ook vol en die was al officieel open. Maar nu hebben we ook de SMA, de hogere middelbare school, hebben we open. Dat is 3 jaar. En normaal krijg je niet zo gauw een goedkeuring van de regering, maar wij kunnen een goedkeuring. En heel vlot, wij wou eindelijk volgend jaar beginnen daarmee, maar toen zei je, als je wilt beginnen, begin nu. Nu staat de deur open. En dus hebben we dat gedaan, ondanks dat we geen leerkracht hadden, geen gebouw en geen geld. En wij hebben het gewoon naar hem gebracht. En God heeft ervoor gezorgd dat we een gebouw hebben, dat we leerkrachten hebben en dat we geld hebben daarvoor. Dus ja, hij heeft voorzag weer voorzien. En dus prachtig, maar als je een school zo opent officieel, dan moet je de ambtenaren moet je allemaal uitnodigen. Dus wij moesten de burgemeester uitnodigen met heel zijn bodyguard en al zijn entourage die moest meekomen. En heel veel andere ambtenaren van een heel veel andere kantoren die moesten allemaal komen. Ik heb zo'n hekel aan zulke dagen, want die zijn zo eentonig, weet je wel. Al die mensen die komen, dan gaan ze een speech geven en de speech gaat altijd over hun en over de politiek en is zo eentonig. Soms snap ik niet dat ze dat doen, hè. Ja, het kan is zo eentonig is dat een plaats maar en dan denk ik, kijk eens naar het publiek. Niemand die luistert. Iedereen zit met elkaar te praten of ze aan een telefoontje te friemelen of ze zitten te gapen zo. Of is het nou nog niet over, weet je wel. En dan denk ik, waarom doen ze dat nou? Geef nou eens een goede grap of goede mop eerst en doe eens iets leuks en vertel eens wat van belang is voor de mensen. Maar ga niet over jezelf gaan. Oh, dat krijg je wel. Maar goed, dat is leuk. Maar weet je, de minister van Onderwijs, toen hij ook uitgenodigd werd, omdat het van de school geopend werd, hij wilde komen en hij had besloten om alle middelbare scholen in de regio op te sluiten en alle leerkrachten van die scholen naar ons toe te sturen voor die opening. En hij wilde dat omdat onze school is de beste school in de regio. Niet dat omdat we het beste willen zijn, helemaal niet. Er is heel veel competitie met hun scholen, maar ik wil geen competitie met geen school. Ik ben daar niet om de beste te zijn. Ik wil gewoon het beste onderwijs geven aan de leerlingen. En ik weet waarom wij het beste zijn. Al mijn leerkrachten, ik heb er 41 leerkrachten nu, zijn allemaal onze eigen kinderen die bij ons grootgebracht zijn. En we hebben ze toen naar de universiteit gestuurd, of naar de PABO of hoe heet dat hier. En toen teruggekomen en ze zijn nou leerkrachten. Voor hun is het geen baan. Voor hen is het een bediening, een roeping van de Heer om onze kinderen les te geven. En dat doen ze dan met liefde. Ze tonen liefde, ze geven om de kinderen, ik zeg niet dat de leerkrachten niet om kinderen geven, maar ze geven kinderen liefde, vertonen ze, en het is een bediening. Dus, daarom weet ik dat onze school de beste is. Alle examens die ze moeten doen aan het eind van het jaar, moeten via de regering, en ja, onze kinderen zijn de beste, dat moet ze aanschrijven. Dus, maar de minister van Onderwijs, dus, die brengt al die mensen, nou, honderden leerkrachten komen mee bij ons voor die opening. En meer een deel waren allemaal islamieten. Er waren 1000 mensen daar voor onze opening. En dus, dat moet allemaal, dat is protocol, moet je allemaal een puntje precies. En dan komen ze van tevoren, want de burgemeester is een hele pita. En die moet allemaal de juiste stoel, en de juiste glas, en de juiste dit, en de juiste, alles moet juist zijn. Beschermd zijn, een bodyguard moet allemaal waar precies staan en dat was een heel gedoe. Dus ik heb dus zo'n hekel aan zulke dagen, want die mensen die gaan over hunzelf. En toen zei een van onze jongens, een van maar u moet langzaam zitten. Ik zeg, nee, dat hoef ik echt niet. Ik ga wel ergens achterin zitten. Ik zeg, ik hoef niet daar op de voorfront. Ja, daar hou ik helemaal niet van. Doen jullie, maar jullie zijn ook leiders, dus jullie gaan dan maar lekker langzaam zitten. Nee, u moet, u bent het hier begonnen, dat is protocol, u moet daar zitten langzaam. Ik zeg, oh, dat is er niet klaar. En u moet ook speech geven. Ik zeg, nee! Ja, u moet speech geven. Nou, ik denk, oh heer, wat ga ik nou zeggen tegen die mensen? Maar goed, ik heb er ook voor gebeden en alles. En toen besloot ik, eerst toen ik begon te spreken, zei ik zo in 5 verschillende talen, dialectalen, zei ik, goedemorgen, hoe is het met iedereen? Nou, iedereen, al onze kinderen gingen door het dak heen toen ik dat deed. We hebben 64 talen bij ons, kinderen van 64 verschillende stammen. Dus iedereen heeft een eigen stam. En dus ik heb 5 van de grootste uitgekozen. Hè? Die Iban, de Moala, de Ahe en zo'n soort, de Mate. En dat vonden ze ook geweldig. Nu zei ik zo tegen hen allemaal, ik zeg, 21 jaar geleden heeft hij ons hier naartoe gebracht. Omdat hij van de Dayak mensen hier houdt. Hij geeft om de Dayak mensen. En hij heeft ervoor gezorgd dat geld hier zou komen, zodat wij hier voor die kinderen konden zorgen. En hij heeft er ook voor gezorgd dat we deze school hier kunnen hebben. En alles en al deze leerkracht heeft hij allemaal voor gezorgd. Dus mijn punt was altijd, hij heeft en hij heeft en hij heeft. En toen zei ik zo, 21 jaar geleden heb ik wel gehoord van de Dayak mensen zelf. Ja, hun zei tegen elkaar, tegen mij, van wij zijn te dom en te primitief om iets te bereiken hier. Ja, en weet je, de mensen uit Java, de Javanese en de Bataks uit Sumatra en de Ambonese en al die mensen, ja, die hebben allemaal gelegenheid om naar school te gaan, dus die hebben veel meer bereikt als de Dayaks. Dus hebben altijd een beetje de Dayaks een beetje daar beneden gehouden. En jullie zijn primitief en nog gewelddadig en nog dom, dus ja, zo zijn we. En ik zeg, dat wil ik niet meer horen van jullie, dat jullie dat zeggen. Ja, dat is voorbij. Ik zeg, want we zijn allemaal gelijk gecreëerd. Allemaal hetzelfde, ja, iedereen is gelijk. En dus jullie ook. En als jullie die gelegenheid krijgen, zijn jullie Dayaks allemaal daar, is dan kunnen jullie ook een leerkracht worden. En een dokter worden, en een verpleegster worden. Ja, en die bewijs hebben we hier nou. Want al onze leerkrachten zijn Dayaks. Onze dokters zijn Dayaks, onze verpleegsters zijn Dayaks, allemaal Dayaks. Dus je kunt het wel, en zeg ik, jullie kunnen zelfs ook de burgemeester worden hier straks. En je kunt ook de president van Indonesië worden. Nou, onze kinderen gingen allemaal door het dak heen. Yes. En al die ambtenaren. Zeg je nou dan? Ja. Weet je, ik denk zo lekker een beetje invrijven zo. Daarna gingen we zo gaan eten. En dan gingen we naar een grote zaal bij ons in een trainingcentrum. En de burgemeester zit langs mijn tafel daar. Er zat een vrouw tegenover mij en zij was islamiet en zegt, Paroni, ik snap er helemaal niks van. Ze zegt, ik kom net achter, zegt ze, alles is gratis hier. Gratis onderwijs voor die kinderen, gratis onderdak, gratis verzorging, gratis alles. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Krijg je geld van de overheid? Ik zeg, nee, hoe is dat? Dat wil ik ook niet. Ja, maar hoe doet hij dat? Ik zeg, hij doet het. Ja, hij doet het. Hoe doet hij dat dan? Nou, hij doet het meestal door mensen, via mensen. Mensen, particulier zei ik, scholen, kerken, zakenlui. Ik zeg, ja, we hebben ook een rekening op de bank. En geld komt op de bank. Ik zeg, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik zeg, maar dat maakt ook mij niks uit. Ik zeg, ik haal het alleen maar af en ik gebruik het. Dus hij zorgt ervoor dat er geld op de bank komt. En ze kijken me zo aan. Ik zeg, ja, zo werkt hij zorgt ervoor. Nou, ze zegt, ik ben helemaal sprakeloos. Ik heb geen woorden voor wat ik zie hier. Ik heb nog nooit zoveel kinderen blij gezien, verzorgd gezien zoals dit. En ze zegt, en als ik kijk naar al de gebouwen, de kwaliteiten van, en hoe het allemaal in elkaar zit, en hoe alles functioneert hier, zo gedisciplineerd, zegt ze, en zo geweldig, zegt ze. En de liefde die vertoont wordt hier, ze zegt, en alles werkt. De elektriciteit werkt, het flikkert niet de hele tijd. Ik heb gezien in de wc dat alles daar ook werkt en de watervoorziening werkt. Bij ons werkte niks, zegt ze. 20 kilometer daar, alle kantoren, niks werkte. De elektriciteit valt de hele tijd uit. De riolering werkt gewoon helemaal niet meer. De watervoorziening ook niet. Moet je eigen emmertje meenemen. Ze zegt, niks werkt. Hoe kan dat nou? Ik zeg, nou, wij krijgen geld, zei ik, van hem. Ja. En aan elke cent zijn we verantwoordelijk voor te zorgen dat het wel besteed wordt waar het hoort besteed worden. Ze dat doen we. Zeg maar, ik weet dat met een hele hoop projecten daar, jij vandaan komt. Ja, dan geld komt binnen, de helft gaat in iemand zijn zak. En de andere helft bouw je iets dan een beetje dat je er niet iets kwaliteit kunt bouwen. Zij zegt, ja, dat is gewoon zo. Ik zeg, nou, daarom werkt het hier wel, en bij u niet. Ja, ze zegt, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ben zo geweldig dat ik hier vandaag ben om dit te zien, zegt ze. Nou, prijs de Heer.
Ja. Zo.
Nou, ja, zoals ik al zei, een beetje vervelend van die dagen. Ik hou er niet zo van, maar 2 dagen van tevoren hebben we wel een grote feest gehad. Aan een grote feest, want we moesten 4 andere gebouwen openen. En dat was het zondagsschoolgebouw. We gebruiken we heel veel andere dingen ook. En dat was Roema Zacharias, het Zacharias huis. Dat is het beleidshuis voor kinderen. Moesten we nog openen. De Roema Jacob, Jacobs huis moesten we nog openen. En Roema Stefanus huis moesten we nog openen. Maar ja, we zeiden oké, we gaan niet de officiële luiken uitnodigen, we gaan een paar kerken uitnodigen. Dat hadden we gedaan in Kuching. In Kuching kennen we al wat kerken daar die ons 21 jaar al kennen, of bij ons hebben gestaan, voor ons gebeden hebben, geld naar ons gestuurd hebben en van alles. En dat zijn Chinese, Maleisische mensen. Maar toen ik in de gevangenis zat in Maleisië ook, waren hun degenen die bij ons kwamen met een coolbox, met een kalkoen, een lamsbout en van alles. Want het was gedurende kerstmis, ik kon er niet bij, het zat vast. En dus hun kwamen dan zo'n grote kist brengen met allemaal vlees, spul voor onze kerstmis. Dat vond ik keileuk van hen. En het was echt een zegen. En dus die voorgangers van die gemeente waren nooit bij ons geweest. Ik zeg dus, had ik een brief gestuurd, een e-mail, ik zeg, nou u moet nou komen. Ik zeg, nou moeten we het lintje nodig hebben. Ja, en meehelpen. Dus we kwamen met 25 man en die zondag hebben we zo'n geweldige feest gehad. In onze dienst hadden we, de kinderen hadden allemaal palmbladen eraf gehaald van de palmbomen. En hadden een hele vlaggen georganiseerd en ze kwamen zo de kerk binnen en gedanst en gezongen en feest gevierd. En het was een kei fijne praise and worship time. En ja, met alle kinderen en die gaan echt door het dak heen. Hè. Als die zingen, man, die zingen tot de Heer met volle kracht, ja. En dan klinkt het gewoon, dan krijg je een kippenvel van. En het woord van de Heer was ook een bemoediging. Er waren kinderen die gaven het woord, die lazen het woord voor. En anderen die gingen bidden en anderen gingen het woord brengen. En het was gewoon een fantastische tijd. En daarna nog meer feestje. En toen zijn we, toen ik klaar was, dienst. Zijn we naar buiten gegaan, zijn we naar het eerste gebouw gegaan, een lintje daar gehaald. Iedereen kwam met gitaar en zijn vlaggen en zijn palmbladeren. En ook weer een liedje gezongen tot de Heer. En bedanken voor zijn goedheid. Gebeden over het gebouw, dat de Heer het zal zelf en gebruiken voor zijn glorie. En toen het lintje geknipt, dus een van die voorgangers knipt het lintje met een van de kinderen. Samen 2 scharen plaats. En toen jubelen, juichen en toen gingen we naar het volgende gebouw. En dat hetzelfde weer en nog een volgende gebouw en toen naar het 4e gebouw. En daar hadden we nog een beetje gegeten en gedronken. En het was gewoon een keileuke tijd. Toen was het tijd voor te eten, dus we allemaal terug naar het trainingscentrum eten. En toen was het weer tijd voor de volgende dienst. Want s'avonds hebben we ook dienst daar, zondagsavonds. Dus een kei fijne, heerlijke tijd was het. Van God groot maken. Doen wij graag God groot maken, jullie ook? Ja. Absoluut. Ik zal eventjes naar het woord van God gaan. Ik wil het altijd mengen met wat daar aan het gebeuren is. Ik wil eventjes naar 2 Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 21 lezen van. Bent u er nog allemaal?
Ja?
Goed, zo prijst de Heer. Oké, 2 Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 21b. Maar wat ik ander durf, ik spreek nog steeds als een dwaas, durf ik ook. Zijn zij Hebreeuws? Wel, ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Stammen zij af van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Wel, dat klinkt waanzinnig, maar ik nog meer. Ik heb harder gezond, vaker gevangen gezeten, veel meer slagen gekregen en vaker ook in ogen gestaan met de dood. Van de Joden kreeg ik 5 maal de straf van 40 min 1 stokslagen, 3 keer ben ik gegijzeld, 1 maal gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden en 1 valde ik een etmaal lang op zee rond. Steeds maar weer op reis en overal gevaren. Gevaren van de rivieren en van rovers. Gevaren van de kant van Joden en van niet-Joden, gevaren in de stad en in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders. Het was zwoegen en bloederen, met veel slapeloze nachten, honger en dorst, dagen zonder eten, in kou en met onvoldoende kleding. En afgezien van de rest, wat dagelijks op mij afkomt, is de zorg van alle gemeenten. Wie is zwak zonder dat ik het ook ben? Wie komt ten val zonder dat ik brand van verontwaardiging? Als ik mij ergens op moet beroemen, zal ik het doen op mijn zwakheden. De God en Vader van de Heer Jezus, Hij zei: geprezen in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Nou, dit is Paulus, ja, en eindelijk moet je dit lezen heel langzaam, stukje voor stukje, en dan realiseer je eindelijk, zo, wat een leven heeft deze man, wat heeft hij toch veel meegemaakt, toch? Hier staat er één keer dat hij gestenigd werd. Dus ze hadden hem gepakt bij zijn kraag, daar in die stad, ze sleutelden hem daar uit die stad, ze gooiden hem daar neer, ze pakten met z'n allen stenen op, en er waren geen kiezelstenen, er waren stenen, en ze beginnen naar hem te gooien. Hmm. Niet om een deukje te veroorzaken, nee, om hem te doden. En dus ze gooien erop los, en ze zien dat hij niet meer beweegt, en ze denken, nou, zo, die is ook weer, en bla, en hun zijn weer teruggegaan. Hmm. Maar hij was niet dood, hij pakte zijn eigen op, hij poetste zijn eigen af, en hij zei, en nou is het genoeg weer. Nou ga ik met pensioen. Nou kun je mijn plaats maar innemen voor iemand anders, zoek maar iemand anders, maar ik doe dit niet meer. Ik heb mijn praktijk wel gehad. Ik ga nou met pensioen, ik ga heerlijk met Tarsus, daar ga ik naar een lekker resort, en dan ga ik heerlijk genieten van de rest van mijn leven. Zat er bij u in de Bijbel? Nee, ja, niet, dat is voor mij ook. Nee, maar hij was niet dood, hij pakte zijn eigen op, poetste zijn eigen af, en ik ging weer terug waar ik vandaan kwam. Nou, sommige mensen zouden zeggen, nou, die is gek. Ja, maar zo was hij. Hij had zo'n passie voor de Heer. Hij wilde zijn Heer dienen. Hij was niet een christen geworden om alleen maar gezegend te zijn. Lieve mensen, er zijn zoveel mensen die vandaag een christen willen worden omdat ze gezegend willen zijn. Maar ook als er moeilijkheden komen en zeggen ze, ja, maar dat kan niet. Wat bent u aan het doen? Ja, moet je kijken, waar bent u nou? Ja, nergens. Zie je wel? Nou, voor mij hoeft dat niet meer hoor. En die gaan. Zoveel mensen die ik ontmoet heb, die zijn aangeraakt door de Heer, zijn genezen door de Heer op een wonderbare wijze. En omdat ze hun zin niet kregen of iets moeilijkheden kregen in hun leven, zijn ze de kerk uitgegaan en ze zijn nooit meer teruggekomen. Maar dat is niet. Dan als we christen worden, dan worden we voor die reden, dan worden we christen voor de verkeerde reden. Jezus heeft nooit gezegd, kom tot Jezus, net mijn voorganger, ik weet nog goed toen ik tot de kerk kwam, de tweede preek over dat hij gaf. Hij zei, kom tot Jezus en al je problemen zullen de raam uitvliegen. Nou, ik denk, dat is helemaal niet waar. Bij mij kwamen ze allemaal de raam ingevlogen, toen ik christen was. Ik had geen problemen voordat ik christen was, dus dat kan niet. Maar er staat hier nergens in, ja, geloof in mij, vertrouw in mij en dan zal je nooit geen problemen hebben. Er staat er nergens in, tenminste niet die van mij, volgens mij die van u ook niet, hè. Maar staat wel in, ja, ik zal altijd bij je zijn. Amen. Toen mijn vrouw stierf, was God, was deze God bij mij. Om mij te omarmen, om mij te dragen door die tijd. Toen bijna mijn kinderen ook gesneuveld waren. Toen ik in de gemeente zat in Indonesië, hetzelfde. Hij was bij me daar in de cel. Ik was niet alleen. Maar veel mensen zeiden tegen mij, bent u hier alleen gekomen, broeder, helemaal van Bonnie? Ik zeg, nee, nee, nooit. Met wie dan? Het zit niet hier. Oh ja, uiteraard. Ja, nou, ik ben toch niet alleen. Ik ben nooit alleen. Ja, ja, mijn vrouwtje die woont in Australië op het moment vanwege mijn kinderen op school. Daar kan ik niks aan doen. Vorig jaar hebben we dat besloten omdat mijn zoon, jongste zoon kon gewoon niet thuiskomen meer doen. Hij moest een beetje extra hulp hebben daarmee. En toen zeiden we van, wel, we geven meer dan 500 kinderen het best onderwijs dat we kunnen geven. En we zullen onze eigen kinderen zullen verwaarlozen. Dus we hebben besloten, hun gaan naar Australië tot het einde volgend jaar. Dus ik zie ze maar heel weinig. Nou ga ik ze weer zien in januari, voor een beetje. En, maar zo zit dat gewoon, dat is het kosten om God te dienen. Ik ben nooit alleen. God is altijd bij me. Ja, en dus, dan weet ik straks in de hemel, dan krijgen we een beloning en al die dingen, dan kunnen we feestvieren daar. Nu moet het hier gewerkt worden, toch?
Amen.
En als we onze leven vasthouden, want we willen niks, geen narigheden meemaken in ons leven, ja, sorry hoor. Dan moet u eigenlijk opsluiten in uw kamer en dan nooit eruit komen. Ja. Maar het is een bedoeling met ons hier op deze aarde. Jezus houdt van ons en die heeft ons zoveel gegeven, zodat wij een zegen kunnen zijn van anderen.
Yes.
Toch? Nou hier, ja, dan, Paulus was zo, hij was een aparte man, maar gaf nooit op. En ik heb veel geleerd van hem, nooit opgeven. Maar je ziet hier in zijn boek 2 Corinthiërs. Dat is zijn laatste boek dat hij geschreven heeft uit in de gevangenis, daar in Rome. En, maar hij bleef de kerk en hij bleef de motjes bemoedigen. Hij gaat door met goede werk, jongen. Hij wist dat hij elk moment geëxecuteerd zou worden. En dat werd hij ook. Maar nog wil zijn, dat is niet in zijn geval en veel mensen's geval. Heel veel mensen, zendelingen vandaag, die zitten nauw in de gevangenis omdat ze van Jezus houden, omdat ze het evangelie aan het verkondigen waren. Veel mensen, broeders en zusters van ons, die worden vandaag gemarteld, gedood. Niet omdat ze criminelen zijn, maar omdat ze van Jezus houden. Dat is alles. En toch, heel veel andere mensen, Jacobus die werd onthoofd, Petrus die werd ondersteboven gekruisigd, Johannes die werd verbannen naar Patmos, die werd als dwaas beschouwd. Ja, en gek. Je bent gek, man. Zoveel mensen in de wereld vandaag worden gemarteld, zelfs in Indonesië. We hebben vrijheid van religie. Maar er zijn nog plaatsen in Indonesië waar er 5 miljoen rupiah wordt gevraagd van de hoofd van de voorganger. 300 euro. Doe maar op een bord, breng maar hier, krijg je 300 euro. Nog steeds. Ja. Ja, dit zijn geen criminelen, het zijn voorgangers. Ja. En toch gebeurt dat. Ik weet niet of je ooit een boek gelezen hebt, en ik weet niet, nou niet eens of het in het Nederlands is vertaald. Het heet, in Engels heet het Lilies Among Thorns. Lilies is een bloem, die vuile witte bloem tussen de doornen. En het gaat allemaal over de getuigenissen van broers en zussen van ons, die zo van Jezus houden. En die hebben zoveel dingen verricht door hun geloof in de Heer. En hebben zoveel mensen tot bekering geholpen. En Jezus heeft ze geholpen om tot bekering te komen. En in het koninkrijk van God hebben ze gehaald. Maar ze zijn wel gemarteld. Zijn nou met hem. En vol van getuigenissen. En zoveel prachtige voorbeelden. Weet je, toen ik hier in Eindhoven woonde, 10 jaar ik hier in Eindhoven woonde, en moest ik naar school, en ik had een Nederlandse school, dat was heel rebellisch geworden, dus heb ik van de school afgeschopt toen ik 16 was. Ik had ook niks om en ik had vreselijk Nederlandse school. Maar ik moest boeken lezen, dat deed ik niet, en ik moest rapporten, dat deed ik ook niet, ik deed niks. En ik hield er gewoon niet van, ik had een Nederlandse alles. Maar ik heb eigenlijk nooit niks afgemaakt. Ik ben in de verpleging ingegaan toen ik getrouwd was, ben ik de verpleging ingegaan. Ik vond het kei fijn. Maar daar ook toen mijn vrouw stierf, ben ik opgehouden zodat ik voor mijn eigen kinderen kon zorgen. En daarna ben ik wel naar bijbelschool gegaan. Dus ik kom bij bijbelschool, bijbelcollege. En moesten we een hele hoop boeken lezen en een hele hoop rapporten schrijven. Nou, 1500 woorden voor deze boek of 3000 woorden. Nou, ik viel zo wat achterover. Zeg, wat ga ik nou schrijven? Maar boeken lezen deed ik sowieso al niet veel, maar moest. En dus ik pakte boeken die biografieën waren van zendelingen. Want er waren waar gebeurde dingen. En die fascineerden mij, al die boeken. Maar er waren zo van heel ver lang geleden, weet je wel. Maar goed, die spraken me nog steeds aan. Daarom heb ik een boek geschreven, vorig jaar geschreven, zodat. Meestal schrijven ze een boek over een zendeling wanneer hij dood is, maar ik wil ervoor zorgen dat ik niet dood was, dat ik hem zelf schreef, zodat het wel correct is wat ik geschreven is. Ja. Daar heb ik dat gedaan, zodat andere mensen gaan inspireren daarmee. Hey, God leeft nog steeds vandaag, nog steeds wonderen vandaag. Niet alleen toen, nu ook. Nee. Daarom heb ik dat geschreven. Maar er was een boek erbij, dat vergeet ik nooit meer. Een heel klein boekje, zo maar klein, en die ging over een zendeling. Of een jongen die zo'n passie had voor God. Hij was een Afrikaantje, 15 jaar oud was hij. Kabul heette hij. En ik ga het niet allemaal vertellen, ik moet het zelf wel kopen, dat boek. Maar hij was van Liberië. En op een wonderbare wijze heeft God hem zo naar het zendingspost gebracht. Hij was bijna gestorven, God had hem een licht gestuurd. Door de Oerhout heen gestuurd naar zo'n zendingspost. En daar kwam je een zendeling tegen die over de Heer Jezus vertelde. En hij is tot bekering gekomen. Maar die had zo'n passie voor God gekregen. En voor de Heilige Geest. Hij wilde alles leren over de Heilige Geest. En op een wonderbaarlijke wijze is hij daar vandaan gegaan. Want niemand kon hem verder vertellen over de Heilige Geest. Hij is toen in New York gegaan. Daar is hij terecht gekomen. Van boot en die schip die hem daar naartoe bracht, waar vol met de matrozen die criminelen waren. Maar elke persoon, voordat ze in New York aankwam, waren allemaal bekeerd door deze 15-jarige jongen. Kwamen ze in New York aan, daar gaat hij naar zo'n kerk toe waar hij hoorde van, ja, die zendeling had gestuurd, maar die kerk was zo dood als een pier. En die mensen waren zo dood als een pier, maar hij had zo'n honger voor de Heilige Geest. En hij kwam om van hen te leren over de Heilige Geest. Maar eindelijk bracht hij de Heilige Geest terug naar New York. Ze ging naar de Bijbelschool, naar de Bijbelcollege. Daar heeft de Bijbelcollege op zijn compassie voor de Heer Jezus.
Grote mannen
die al zo lang in de kerk zaten, maar zo dood waren als een pier, waar op hun knieën smeekten om vergiffenis door deze 15-jarige jongen. Hij leefde nog 5 jaar en toen kreeg hij longontsteking en is hij gestorven in New York. Maar vandaar, in New York staan er nog gebouwen die genaamd zijn naar Samuel Morris, dat is zijn doopnaam. Samuel Morris. Straten die naar hem genoemd zijn. Samuel Morris. Want hij bracht de Heilige Geest terug naar New York. En heeft New York in zijn kop gezet. God heeft hem gebruikt. Een kind. Een kind. Weet je, bij ons in Borneo zijn er zoveel opwekkingen gebeurd in het verleden. En God heeft kinderen gebruikt daarvoor. Kinderen en jeugd. Er was eentje en twee mannen daar die ik niks doorknippen. Die komen uit het gebied dat heet Barrio. In de 1970 zowel was er een grote opwekking gebeurd aan het barrio door kinderen. Er was een leerkracht van Kuching, die met zijn gitaar, hij was een christen, hij moest dan lesgeven bij zo'n klein klas, zo koud hij daar boven in de bergen, daar bij zo'n stam. En niemand wilde gaan, hij wilde eigenlijk ook niet gaan, maar dat moet je van de overheid. Moet je 2 jaar studeren in de OOU. En dus hij is toen gegaan, werd hij uitgezonden. En elke dag voordat hij ging lesgeven, ging hij liedjes zingen tot de kinderen, tot de Heer met de kinderen. En dus de kinderen die hebben dus de Heer leren kennen daardoor. En op een gegeven moment, het was gewoon een dag zoals alle andere dagen. En die leraar die weer daar boven op die berg in dat klaslokaaltje, bij die stand daar, begint hij dat liedje te zingen. En op een gegeven moment komt de Heilige Geest daar, patsboom, midden in die klaslokaal. Raakt elke persoon aan. De kinderen beginnen in tongen te spreken en beginnen hem God groot te maken met zo'n harde stemmen en geluid en zang, dat iedereen in de hele regio die hoorde, die dacht dat iemand vermoord werd daar in de klaslokaal. Dus die renden met z'n allen, alle liedjes ze vallen en renden naar die klaslokaal. En zelfs de toverdokter, de stamhoofd en iedereen die zijn kop daar door die raam ging staken of door de deur, die werden ook aangeraakt door de Heilige Geest. En die werden zo één door zijn krachten achterover gegooid en begonnen ook God groot te maken in hun eigen taal. En begonnen vergeefdes te vragen en al die dingen. En toen op een gegeven moment de leraar die wist wat er aan het gebeuren was, zo op de deur stuurde hij daar 5, 6 kinderen met een gitaar naar die stam, 5, 6 kinderen met een gitaar naar die stam en 5, 6 kinderen met een gitaar naar die stam. En die kinderen die gingen op zo'n jungle-pad, we zijn hier mee gedaan, gewoon een paadje in de jungle-pad. En voordat ze bij de stam aankwamen, sommige mensen waren al op de pad hun tegemoet aan gaan komen. Niet om hen te ontmoeten, maar om naar de reisvallen te gaan. Maar ze zagen die kinderen aankomen en ze zagen de kinderen aankomen, ze vielen op de knieën. Oh, grote Geest, vergeef mij voor mijn zonde. Vergeef mij voor zo. En de kinderen die konden er komen en hun handen op hun mensen leggen en zeiden: in de naam van Jezus, demonen eruit in Jezus' naam. En in de naam van Jezus, wees genezen. Nou zeg, het ging overal onder. Zelfs in Indonesië. Dus wat in Maleisië, het ging over naar Indonesië. Kinderen? Waar kinderen? Zoals ik vaak zeg. In China 9-jarige meisjes, die worden gebruikt door de Heer. En ze hebben een functie als een voorganger. Er is niemand die kan spreken zoals hun spreken. En bidden zoals hun bidden. En geloof hebben zoals hun hebben. Ze hebben nog niet eens de Bijbel, alleen een stukje Bijbel zo. En dan gaan ze mee naar de stammen toe, daar boven in de bergen in China. En dan gaan ze daar spreken, preken, het woord van God preken. En God gebruikt ze en ze leggen hun handen op mensen. En God doet wonderen door deze meisjes die zo'n passie hebben voor de Heer. Zo hé. Als de volwassenen het niet willen doen, maakt niet uit, zegt de Heer, dan bereik ik wel kinderen. Maar als ik kijk naar al deze mensen, ja. Al deze mensen, ja, Samuel Morris en die meisjes en die andere kinderen daar, en de discipelen en de zendelingen vandaag en al die mensen. Waarom door te gaan? Waarvoor houden ze nog niet op wanneer het zo moeilijk wordt? Waarom blijft ze gewoon doorgaan? Ja? Wat motiveerde hen om zijn werk gewoon voort te zetten? Ondanks dat ze vervolgd worden, verworpen worden, vernederd worden. Ja, waarom? Ja, moet je kijken wat Paulus hier zegt. Ja, ik heb honger geleden, dorst, ik ben zo vaak geslagen en in vangst gezeten met zijn rug helemaal opgeript en van alles nog wat besteed en van alles. En nog doorgaan. Waarom motiveren hen? Nou, uiteraard een hele hoop dingen, ja, kunnen we opnoemen, maar één ding komt naar voren. Met En Paulus die beschrijft dat in 2 Korintiërs 5, vers 14. Hij zegt, we zijn gegrepen door de liefde van Jezus Christus. We zijn zo gegrepen door zijn liefde. Hij begreep wat dat betekende. Want je weet, hij was Saulus eerst jaar. Hij ging op weg naar Damascus om de christenen daar op te halen. Om ze terug te brengen naar Jeruzalem, om ze te martelen daar. Maar net voordat hij in Damascus aankwam, kwam er licht van boven vlot op hem. God sloeg hem van de paard af en hij ontmoette de Heer Jezus daar. Hij hoefde helemaal geen overtuiging meer te krijgen van niemand die wie Jezus was, van daar wist hij nou. Dus hij gaf zijn leven aan de Heer en Jezus zei tegen hem, jongen, al jouw zonden. Ik weet dat je jezelf mensen vermoord hebt, zegt hij, maar dat vergeef ik je nou. Ik heb het al betaald voor je. Dus Paulus, misschien begreep je dat niet meteen, maar God moest werken in zijn leven, maar hij begreep op een duur wat het betekende. Ja. De liefde van Jezus. Ik ben gegrepen door de liefde van de Heer. Gegrepen door zijn onvoorwaardelijke liefde. Ja, soms heb ik er moeite mee met dat woord. Onvoorwaardelijke liefde. Ik snap soms niet waarom God zo'n geduld heeft met ons. Ondanks dat wij, ja, alles dat hij doet voor ons, dan doen we nog soms, ja, stomme dingen. Dingen die we expres weten dat het niet goed is, dan doen we toch. En dan zeggen we, hier, kijk, zeg misschien aan het op, want ik ga nou even zitten, hè. Ja. En dat hij nog zo geduld heeft met ons. En als ik daar was, als ik op was, dan had ik al lang gezegd van, nou, ik heb het al drie keer gezegd. Weet je, bij ons, ik ben geen counselor, hè? Ik ben helemaal niet goed in counselen. Ik counsel mensen drie keer, heel lief, en de vierde keer pak ik een stuk hout. Dus daarom komt het niet bij mij voor counselen. Ja, vind ik verschrikkelijk. Waarom heeft hij dus zoveel geduld met ons? Waarom doet hij uit de onvoorwaardelijke liefde? Ondanks onze zonde, zegt hij, ik heb het al betaald. Alsjeblieft. Omdat ik van je hou. Zo. Weet je, dus hij had zo'n passie. Paulus die begreep dat op een gegeven moment. En daarvoor zegt hij zo. Als mijn God zo van mij houdt. En zo mij vergeeft van alle rottigheid die ik uitgehaald heb en doe. Dan zo hij. Ik ben totaal doorgegrepen door hem. Door zijn liefde. Die liefde die hij dan nam. Weet je, als we door onze eigen ogen kijken naar de mensheid, ja, dan hebben we altijd onze dingen uit, zo, weet je wel. Want we zien altijd iets in mensen. Maar als we door Gods ogen kijken naar de mensen, dan zien we iets heel anders. Iets heel speciaals. God kijkt naar elke persoon en ziet iets unieks. Elke persoon. En het maakt niet uit wie je bent of wat je gedaan hebt. Je bent uniek en speciaal. Wauw. Ik vind het nog zo mooi. Weet je, tussen kerst en nieuw, vorig jaar, nou een beetje naar voren gaan, maar een paar jaar geleden hebben we een van onze gemeentestichters, Andreas, is al getrouwd met Lucia, die hebben een paar kinderen. Maar hij heeft echt een passie om te evangeliseren. Hij is een heel stil manneke, hij zegt niet veel, hij is heel kalm en zo. Maar hij wil tenminste daar verderop in de Oerwoud in Centraal Kalimantan. Dus oké, God zegen, ga ervoor, joh. En toen kwam hij aan bij een stam die heet de Dooi-stam. Heel primitief en hebben ook heel aparte taal hebben ze. Maar daar kwam hij dus naartoe en hij begon te vertellen over de Heer Jezus. En op de duur kwamen de mensen naar hem toe en ze gaven hun leven van de Heer Jezus. Maar hij kreeg ook heel veel oppositie. En is een keer flink goed afgeslagen geweest en bedreigend met de dood en zo. Maar hij bleef gewoon standvastig doorgaan tegen de klippen omhoog. En God zegende hem. Meer en meer mensen kwamen tot de Heer. En op een gegeven moment hadden ze van alles gedaan. En kwam hij naar mij en zei, pa, Ronnie, je moet echt een keer komen. Dus de mensen verwachten u, ze willen u ontmoeten, weet je wel. En ze willen dat u het woord van de Heer brengt. Ze zei, ja, ik kom echt een keer, echt te komen. Ik kom, weet je wel. Maar ja, altijd was er iets anders aan gaande. Ik heb het al zo vreselijk druk daar. En dus, ik kwam er maar niks van. 1 jaar, 2 jaar, nou, afgelopen kerstmis, net na kerstmis, ik zeg, nou gaan we, want anders komt er weer niks van. Dus 4 dagen eruit getrokken, eigenlijk moet je een week of 2 weken gaan, maar dat had ik niet. Maar 4 dagen, 3 nachten ben ik er naartoe gegaan, met een hoop brommers, met een hoop jong, en zijn we naartoe gegaan. En toen we aankwamen, nou, ik keek mijn ogen uit. Zoveel mensen die al Jezus hebben ontvangen daar. Ze hadden een klein kerkje gebouwd daar, en die zat stamvol. Ook buiten, iedereen stond te wachten daar. Nou, ik keek mijn ogen uit. En de mensen waren zo, die hadden niks. Die hebben niks. En ze zijn zo vol met de Heer Jezus. Weet je, en er was een vrouwtje daar die zei van, ik gaf een getuigenis, zegt ze, ik kom van een stam hier, als je deze rivier daar, die kant op elkaar, dan is het 1, 2, 3, 4 stammen verder, zegt ze, heel ver weg kom je vandaan. Ze zegt, en altijd, voor mijn hele leven lang, zegt ze, heb ik al deze afgoden ging ik aanbidden en ging ik offering maken, de geest van de boom, en de geest van de rivier, en de geest van dit, en de geest van dat, en al die geesten. En ze zegt, en elke keer dacht ik, hoe stom dat we dit doen. Het staat nergens op. Net als zo'n boom iets kan betekenen voor ons. Of net als zo'n rivier iets kan betekenen. Dus ik wist dat er gewoon niet juist was. Ik wist, zegt ze, dat er een schepper was. Maar wie is het? Dat wist ik niet. Totdat, zegt ze, de almenneke daar. En hij was geen voorganger van de gemeente daar waar ik nou kom was. Nee, dat was gewoon een man uit de dienst, uit de familie, de kerk. En hij had niks. Hij was zo mager als een lat. Nou, als je hem zegt, dan zou je eerst zeggen, nou, geef dat jong, dan ben ik het wel een alsjeblieft bord eten, want ja, die valt zwart om. Nee, maar hij had een Bijbel, en hij had zijn kano, en dat was alles wat hij hoefde. En hij ging daar in 4 op een keer, en hij ging daar al die stammen af, en hij kwam bij dat vrouwtje. En dat vrouwtje, die hoorde zijn boodschap van het evangelie, en die wist dat dit was de boodschap. Dit was waar ze naar verlangde al die jaren. En ze heeft dus Jezus aangenomen, en haar kinderen hebben Jezus aangenomen, en haar buren hebben Jezus aangenomen, en haar familieleden daar hebben Jezus aangenomen, en heel de stam heeft de Heer Jezus aangenomen op de deur. En waren allemaal daar. En ze zegt, vader, ik dank u wel. Ze zegt, ik heb niks gedaan. Ze zegt, jawel, u heeft Andreas hier naartoe gestuurd. En Andreas heeft hun allemaal opgeleid. En hun zijn met hun kano zo de rivier opgegaan. En zijn tot ons gekomen. En zo, en nou zijn wij door aan het vertellen aan anderen. Dank u wel. Ik was zo klein. Ja. Zo, ja, hoe zeg je dat? Vernederd, zo humble. Ja, zo. Ja. Wauw, ik stond er. En toen zei ze vanmorgen, broeder, wij gaan allemaal nu naar huis. Want we gingen allemaal naar verschillende hutjes daar. op de visite allemaal. En wij bleven in de kerk daar. Net achter hadden we een klein hokje daar. Met de wc en zo. En dan mochten we slapen. En ze zei, morgen vroeg om 4 uur zijn we er weer. Voor gebed. Elke dag kom je hier terug samen van 4 tot 6. Iedereen. Zegt, iedereen komt hier elke dag. 7 dagen per week. En 3:30, ik werd wakker en ik hoorde daar zingen. Zingen van die kant af en zingen van die kant af. Uit de oerwoud, hè, mensen. En zingen van die kant. En er was geen saai liedje. Er was echt van en we. En ik zo. Ja, je moet weten, je zit in de oerwoud. Je hoort niks, alleen maar krekels. En het is zo donker als ik weet niet waar. Maar er kwamen met zijn kleine lampjes, zaklampjes en zo. Van die vuurtjes hadden ze bij zich. En dan kwamen ze zo naar de kerk. Vrolijk als ik weet niet waar. En toen ze in de kerk kwamen, 4 uur begonnen. En ik ging niet van. Ik is eigenlijk al zo rug en laten stukken weer. Oh ja. En wanneer gaan we ook weer eten? Nee, niks. Er waren kinderen, jeugd, oudere mensen, iedereen was er. En ze gingen meteen bidden. En heel veel die gingen niet zitten, want ze wisten dat ze aan de slaap zouden worden. Dus ze waren aan het op en neer gaan. En de gebed was niet van, Heer, geef van ons alsjeblieft een nieuwe dag, want die voor mij die lijkt als een zeven. Veel van die dagen daar, die lijken als een zeven, man. Of geef me een extra bord eten voor mijn kinderen, die hebben honger, of wat betere kleding en dan niks. Maar hun gebed was, Heer, geef ons zielen. Geef ons zielen, Heer Jezus. Baan hem weg door die oorlog daar, zodat we die stam daarin kunnen bereiken. Zodat die familie daar, ze kenden al hun namen. En ze brachten ze naar de troon van de Heer. En sommigen waren op zijn gezicht op de grond om te huilen. Oh God, zielen, wij vragen naar uw zielen. Nou, je kon niet aangeraakt zijn wat ik daar zag. Zo hé. Elke dag van 4 tot 6, 7 dagen per week. En niemand die daar moppert. Zo'n honger hadden ze voor God. En weet je wat er gebeurt wanneer mensen zo'n honger hebben voor de Heer en vragen om zielen? God geeft ze zielen. En ja, baant wegen daar door de woord heen
Maar daar, en later, zoals de Almerken, ging de rivier op, de ene stam naar de ander. Nou zeg, ik ben daar weggegaan, zo opgewonden en zo aangeraakt en zo God groot gemaakt en bedankt. Zo'n passie voor God. Ondanks dat ze niks hadden. En dan kom ik naar het westen, naar Australië, Amerika, Nederland, ja, Nederland niet hoor, het Nederlandse Zeeland, maar en dan word je eigenlijk een mopper, en ik ook christen, hè. En oh wee, als we een keertje of twee keertjes naar een gebedsdingen moeten gaan, dan hebben we allerlei excuses, ja. Sorry. Maar weet je, er zijn zoveel afleidingen. Dat dreven om door te gaan, dat motiveren, gedreven door de Heer. Door zijn liefde. Ze hadden makkelijk wat andere dingen kunnen doen, dan deden ze niet. En ze waren best succesvol in geweest ook, want het waren pietere mensen sommigen. En maar nooit hadden ze dat overwogen. Weet je, het woord gedreven in het Grieks betekent dat er is geen andere keus. Ja, er is maar focus op één ding. Weet je, bij ons in onze bediening daar, wij hebben heel veel zendelingen. Veel van Nederland, van Australië, van Engeland en België. En die komen en ze zijn echt een zegen. We hebben nou een fijne groep mensen die één zijn, één focus hebben, echt voor elkaar zijn, elkaar opbouwen, elkaar corrigeren, elkaar bidden en alles. Echt heel fijn is dat. En als er een probleem is, dan wordt het opgelost, weet je. Maar er komen ook zendelingen soms en die komen en dan zeggen ze, oh broeder, de Heer heeft gezegd dat we bij u moeten komen helpen met dingen hier. Maar we willen wel erbij zijn, we hebben onze eigen bediening ook. En we willen dat u dan ons helpt met onze bediening ook en het een beetje financieert ook en zo. Dus goed hè, prijs de Heer. Ik zeg, nou dat kan mooi zijn dat de Heer dat tegen u gezegd heeft, maar hij heeft het niet tegen mij gezegd. Hij heeft wel tegen ons gezegd, wij moeten focussen we moeten een plaatsje bouwen voor 1000 verwaarloosde kinderen, scholen bouwen voor 2000 kinderen, en zijn er nog lang niet. Ik zeg, en we moeten evangeliseren bij de onbereikte stammen. Dus dat is onze focus en daar gaan we naartoe. Dus onze schip gaat die kant op. En als u nou mee wil gaan, mag u meegaan die kant op. Maar ik ga niet afremmen omdat u iets anders hebt en u wil die kant op. Of die kant op. Ja, en ik zeg dus dat doen we niet. Dus dat doet niet aan mee. En dan wil ik tegen u zeggen, nou, God zegen u. Dat de Heer u zal rijkelijk gebruiken en zegenen met uw bediening, maar niet hier. Kijk je aan van, nou, ondankbaar iemand dat je bent, weet je wel. En die heet hoor, nou, dat is toch zo iemand, dan zo weet je wel. Ja, hallo, God heeft wel gezegd, we gaan die kant op. Ik moet daar focussen. Anders zou ik hem ongehoorzaam zijn. Ik moet wel gehoorzaam zijn. God verlangt wel dat we gehoorzaam zijn aan hem, of niet dan. Okay. Dus vergrendeld in positie, hoge muren aan weerskanten. Paardkleppen, heeft ons een paard hier een klep aan weerskanten, ja? Zodat hij niet afgeleid wordt. Lieve mensen, zoveel christenen vandaag worden afgeleid. Ze hebben een focus gekregen van God, maar ze worden afgeleid constant. En de vijand die gooit, ik weet niet hoeveel van die dingen, elke keer meer en meer, zodat we minder tijd hebben om te doen wat God van ons vergt. Zoveel dingen, ik sta versteld van hoe vlug wij alles hebben. En hoe meer dat we hebben om tijd te sparen, hoe drukker dat we worden. En dan hoe minder tijd we hebben voor de Heer Jezus. Wat is belangrijk in onze levens? Hun allen hadden een verschijnsel van Jezus liefde. Gods glorie rustte op hen en in hen. Ja, er was geen andere keus voor hen. Ze gaven er niks om waar ze woonden, sliepen, aten, wat ze droegen. Ik spendeer nogal wat tijd in vliegvelden en busstations en treinstations voor een andere vlucht. En soms, ik heb altijd mijn laptop bij me, dus als ik dan moet wachten voor de volgende vlucht, dan heb ik altijd mijn laptop om mijn e-mails te beantwoorden. Ik heb nog niet zoveel tijd om e-mails te beantwoorden. Soms dan krijg ik Nederlanders die schrijven mij een e-mail en dan sturen ze mij twee dagen later nog een e-mail van u heeft nog niet een antwoord gegeven. En dan schrijf ik terug, ja dat komt omdat ik nog 83 nog moet beantwoorden, dus hallo, het komt hoor. En dus ik heb niet veel tijd, maar soms zit ik daar in de vliegveld en dan heb ik ook helemaal geen zin om iemand te doen, ik ga zo back af. Dan zit ik in die stoel met een kop koffie en dan kijk ik naar zo'n kastje, ja, zo'n televisie. En hier heb ik ontdekt dat hier heb je ook heel veel van die coachshows, hè.
Ja, nou, op TV hadden ook allemaal kookshows. Ik wou het wat anders opzetten, met allemaal kookshows. En dan kijk je naar zo'n kookshow en dan denk ik, wat zijn mijn mensen daarmee bezig? Je kijkt naar zo'n grote poort en dan zit de friemelen met zo'n klein beetje eten. Middenop, weet je wel, dat moet allemaal precies mooi, prachtig eruit zien. En OBS die kanaal een beetje krom zit, dan krijg je 10 punten minder. Ja. En dan denk ik, toch niet zo gek, man, ik eet dat ding gewoon op. Ja. Maar, en dan betaalden ze mijn schil nog voor een klein beetje eten met zo'n grote poort. En dan denk ik, waar gaan we naartoe met dit? En iedereen, ja, veel mensen die gaan ervoor van die dingen, nou, dan denk ik, gewoon zuurkool stampen met een stuk worst, hoor, dat is ook goed. Ja, dus dan de rest van gaan hoor. Maar we moeten wel ergens, moet er een grens zijn met al dit allemaal. Weet je, God zegen ons, maar we moeten niet overdreven doen. Weet je, terwijl we weten dat 24.000 kinderen sterven van elke dag op deze aarde. Elke dag, 24.000 kinderen nou, sorry. Of wat we dragen. We maken zo'n punt van wat we dragen. Iemand zei tegen mij een paar jaar geleden, toen ik vertelde over de armoede daar in Kalimantan, ja, hoe onze kinderen soms bij ons terechtkomen, zo verwaarloosd. En toen zei die mevrouw, ja, maar broeder Heide, we hebben hier ook veel armoede in Nederland, hoor. Toen zei ik, op welke manier? Toen zei ze, nou, veel schoolkinderen kunnen geen merkkleding meer kopen, hoor. Ze gaan ze naar school zonder kleren dan? Nee, ik was geen merkkleding. Dan denk je, oh, oké, daar gaan we dan. Al wat belangrijk was voor hen, was God kennen en hem gehoorzamen. Het evangelie doorgeven. Ze waren niet gestrooid met de onbelangrijke dingen in het leven. Ze gingen niet werken om al die dingen te hebben. Prijs de Heer, mijn moeder en vader hebben dat nooit gedaan. Die hebben altijd dingen weggegeven. Daarvoor hadden ze niet zoveel in hun huis. Dat was wel om een huis leeg te krijgen. De motto van mijn moeder was, als ik iemand kan zegenen, dan zeker niet. Als je kwam bij mijn moeder en zei van, nou dat is een mooie vaas dat u hebt, nou, neem hem maar mee. Of, nou, dit is een mooie loge dat u heeft, hier heeft u hem, alsjeblieft. Ik heb veel van mijn moeder geleerd, ondanks dat ze niet de christen was van een hele lange tijd. Weet je, ga niet werken, je neemt toch niks mee. Lieve mensen, helemaal niks. Mijn vrouw stierf, ze liet alles achter. Zo de niks in de hemel, zelfs de wasmachine had ze achtergelaten. Dus ga het echt niet moeilijk doen. Je hoeft echt niet te werken om alles te hebben zoals de buren hebben of je vrienden hebben. Kijk wat hij wil wat je hebt. Zeg tegen hem bedankt voor alles dat je hebt. Kijk eens naar alle kleine dingen waar je nog niet eens meer aan denkt. Ga eens hem bedanken voor die kleine dingen die zo belangrijk zijn. Die veel mensen in de wereld nog niet eens hebben. Weet je? Ga hem eens meer bedanken. Gods liefde bleef constant in beweging met hun geloof. Nooit gaven ze op. Ze wilden God en meer van hem en met hem. Ze hadden zo'n geestelijke honger voor hem. En Gods glorie rust op hem daardoor. God bleef zichzelf openbaren naar hen meer en meer. Ja? Ze gehoorzamen de Heer en ontvingen van de Heer. Als we God gehoorzamen, ontvangen we ook meer. Toch? Zijn glorie, zijn nabij. In Leviticus hoofdstuk 9 staat in. Lees samen maar straks. Mozes en Aaron die kregen een opdracht van de Heer om offers aan de Heer te brengen voor het volk en voor zichzelf. Ja? En als je dat doet, dan moet je precies doen wat ik zeg, zei de Heer. En dan wil ik dan zal ik mijn eigen laten verschijnen aan jullie allemaal. En ze luisterden dus en deden precies wat ze gevraagd werd door de Heer. En toen, op dat moment, toen ze alles precies gedaan hadden, niet eerder, maar op dat moment toen ze hem gehoorzaamden met alles, verscheen de Heer aan al zijn majesteit van het hele volk. Het hemelvuur waarmee zijn verschijning gepaard ging, deed de beide brandoffers op het altaar en de vette delen van de andere offers in vlammen opgaan. Toen het volk dat zag, begonnen ze te jubelen en te juichen. Kun je wel nagaan. Toch? En iedereen boog zich eerbiedig neer naar de koning der koningen. Ik vergeet nooit meer onze trainingcentrum toen wij dat gebouwd had. Ja, ik had de planning al zo'n sketch gemaakt en veel voorgangers laten zien. En ze zei, nou, dit heeft de Heer gezegd om te bouwen. En toen zei ze tegen mij, ja, heeft u het geld wel? Ik zeg, nee. Heeft u de werk zelf? Ik zeg, nee. Maar hoe gaat u dat doen? Ik weet er niks van, maar we gaan beginnen. En we hebben begonnen. De eerste vrachtwagen met cement vergeet ik nooit meer. Waar ik geld genoeg heb om het te doen. De eerste vrachtwagen cement kwam, einde van de maand, genoeg geld kwam binnen om die vrachtwagen cement te kopen, te betalen. En we zijn gewoon gaan doorbouwen zo en dat doen we nog steeds. En het gebouw is afgebouwd. Nou, geweldig. En ik zei tegen alle kinderen, we hadden een grote feest daar in die zaal. En ik zei, nou gaan we God groot maken en bedanken voor wat we hier gekregen hebben. Ja?
dankbaarheid aan mijn God geven. Ja, waarom dan? Ik zei, oké, ik tel tot drie. En zo zei, ah, een kreet van dankbaarheid aan de Jezus geven. Ja? Ja, is goed. Nou, 1, 2, 3. En we gaan een kreet. Nee, dat we dat deden. Kwam een vind naar binnen gewaaid. Vol ging het. Nou, Gods nabijheid was zo tastbaar. Er was een storm aan het broeien buiten. Dat klopt. Maar de wind kwam op dat moment toen wij dat zeiden. En God raakte ons aan. Kinderen begonnen te huilen. Je kon maar niet helpen dat God zo nabij voelen. En dat was gewoon God zei van, het is van harte gegund. Ja. En zoveel mensen zijn tot bekering gekomen in dat gebouw daar. Zo hé. Ja, dat is eentje voor de geschiedenisboeken, zeg ik altijd zo in. Ja, zo geweldig. Gods liefde was zo reëel voor hen, ze moesten het delen met anderen. Het verlangen was zijn verlangen. Is ons verlangen zijn verlangen? Is ons verlangen dat ook Gods hart? In Matthäus 17, hoofdstuk 1, vers 1 tot 13, wat staat erin? Jacobus, Petrus en Johannes die gingen met Jezus op de berg van de verheerlijking. Ja? En daar kreeg ze de volheid van Gods glorie, was geopenbaard van hem. Heb je wel eens afgevraagd waarom bracht hij die drie alleen maar en niet al de discipelen? Waarom bracht hij alleen maar in Petrus, Johannes en Jacobus? Wel, die drie, hun waren de vurige in geloof. Ja, hun harten brandden altijd voor hem. Degene die zo'n verlangen hebben voor meer, zal ook meer ontvangen. Die mensen. Ja? Wanneer God ons aanraakt, wanneer zijn glorie op ons valt, ja? Dus zullen we nooit meer hetzelfde zijn, toch? We zijn getransformeerd, onze gedachten hernieuwd, onze harten, harde harten soepel gemaakt. Ik weet niet of jij of jullie de dag van jullie bekering kunnen herinneren. Ik wel. En het was zo'n dag dat ik zou nooit meer vergeten. Dat ik radicaal was aangeraakt. Dat het was niet maar één dag. Dat was echt een paar weken van tevoren. Liep dat op. Maar ik moest en ik zou. Wat die mensen hadden, die ik ontmoet had. Die mensen hadden iets. Die mensen hadden Jezus. Daar kwam ik achter. Het was geen, geen drugs dat ze aan waren of zo. Iets wat zo'n billige is. Het was wel daadwerkelijk deze Jezus. En ik op een gegeven moment toen wist ik wil hem ook aannemen. En toen heb ik gevraagd, toen ik na de vierde bijeenkomst kwam ik daar en zei, wil je mij helpen met mijn baby, ik wil Jezus ontvangen. En toen dat ze dat deden en toen zei ik, ja tegen de Heer Jezus, mijn leven werd radicaal veranderd. Mijn hele leven was 180 graden gedraaid en veranderd. En ik wilde iedereen vertellen over de Heer Jezus. Ik ben niks veranderd wat dat betreft, al die jaren nog steeds hetzelfde. Nog steeds vurig bezig voor de Heer. Ik hou van hem in heel mijn hebben en houden. Alles wat ik heb is van hem. Ik ben hier voor hem. Toen ik gedoopt werd, een maand of zo later, heb ik al mijn familie en kennissen en vrienden gevraagd. Maar meer en deel allemaal katholieken. Ik heb niks tegen katholieken, maar ja, hun zeiden dat ze katholiek waren, maar ze gingen twee keer per jaar naar de kerk met Kerstmis en met Pasen naar Icao. Maar ik had ze allemaal uitgenodigd, want ik wilde ze allemaal dat ze getuigenis waren, getuigen waren van mijn doop. En ik ging gedoopt worden in de King River. Ja, bij ons had je de King River, zo heette dat, de Koningrivier. Ik dacht dat het heel toepasselijk was voor een doop, ja. En dus daar stond ik prachtige dag, stond ik in het water en ik zei tegen iedereen, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn en jullie zijn mijn getuigen nou. En God is mijn getuigen, ja. Nu dat ik in de water sta hier, ja, ik word hier ondergedompeld en het symboliseert dat mijn oude leven, de oude Ronnie, zal weggewassen worden. Nooit meer teruggekomen. Ik zeg, en als ik opsta uit het water, sta ik op met de Heer Jezus. En dan ben ik een nieuwe creatie. En ik wil dat jullie dat meemaken en zien. Ik zeg, ben nou hier voor hem. Daar leef ik voor. Nou, al mijn vrienden die keken me aan van nou, research, maar goed. Weet je, ik ken de Bijbel nog niet zo goed. Ja, maar mijn hart was veranderd. Mijn focus was veranderd. Er waren roeringen aan de gang in mijn leven. Gods glorie kwam op me. En op u ook toen u tot een keer kwam, weet zeker. Maar over de jaren heen hebben heel veel mensen hebben ontdekt, heel veel kennis opgedaan. Ja, ik ken de Bijbel van binnen naar buiten. Hebben het bestudeerd van allerlei kanten, met allerlei dingen, conferenties en boeken. En dat mag ook, en dat is heel goed. Maar God verwacht dan wel meer van ons, als we meer kennis hebben. Maar vaak is het zo dat mensen veel meer kennis hebben, maar doen er niks mee. En worden alleen maar geestelijk dikker en doen er niks mee. En vallen
Een beetje als een waakvlammen te weten. Maar bij ons heb je, ik heb een Rumatamu, ja, dus een voor gasten, voor vrijwilligers die komen. We krijgen veel vrijwilligers door het jaar heen. En dan komen ze een paar weken, een paar maanden. En dan hebben we een slaapkamer voor ze, voor twee personen, vier personen of een echtpaar. En dan hebben we een badkamer erbij voor ze en een echte wc waar je op kan zitten. Met knoppen kan drukken, weet je wat, werk allemaal. Maar ook hebben we een gijzer in de badkamer om een beetje dat koude water eraf te halen. Ja, en die gijzer, ja, dat koop je dus in de winkel en dat is gemaakt in de fabriek. En een mooie gijzer is dat zo, dat hang je tegen de muur aan in de badkamer. Er zit zo'n slang aan met een fles buiten, ja, gasfles. En er zit zo'n klein waakvlammetje in. Nou, dan kun je wel kijken naar zo'n gijzer en dan kun je wel staren naar dat waakvlammetje en zeggen, nou, dat is een prachtige ding, zeg je, helemaal geweldig. Maar de gijzer is niet gemaakt om alleen maar te kijken naar zo'n waakvlammetje erin. De functie van een gijzer is om warm water te maken. Dus als je die kraan aanzet, dan gaat in één keer dat gas ontploffen en dan krijg je warm water erdoorheen. Daarvoor is die gijzer gemaakt, toch? Ja? Dat is de functie van de gijzer. Maar veel mensen zijn zoals zo'n gijzer, heb ik gemerkt. Veel christenen. Ja? Ze zien er mooi uit van de buitenkant, weten het allemaal, maar het is maar een waakvlammetje die maar aan het branden is. Niet die vuur meer. Voorheen hadden ze die vuur, maar heb ik nou op een laag pitje gezet. Nou maar een waakvlammetje geworden. Maar God wil dat we die kraan openzetten, zodat we weten wie we zijn in de Heer Jezus. Zodat we weten dat we de kracht van de Heer hebben gekregen. Alles wat we nodig hebben. Dat we de autoriteit hebben over de vijand. En dat we alles benodigdheden gekregen hebben van hem om de taak te voltooien. Maar als we alleen maar er goed uitzien, alles weten, maar dat niet doen, dan zijn we net zo'n gijzer met zo'n waakvlammetje. Dat is de bedoeling niet. Mm-hmm. En in de Bijbel staat dat er zullen mensen zijn die net de hemel binnen zullen komen. Net! Maar ik denk dat die de mensen zijn die zo'n waakvlammetje hebben. Net! Binnen. Dan moet je wel uitkijken dat die waakvlammetje niet uitgeblazen wordt onderweg. Maar dan komen ze niet meer binnen. Maar zonde zeg. Terwijl er zoveel mensen verloren raken. We weten zoveel nou, maar we hebben ons geloof een beetje over laten slappen dan. Hem niet gehoorzaam met vele dingen. Ik heb dit geleerd, luister goed. Ongehoorzaamheid langzaamaan vervaagt de heerlijkheid van God in ons leven. Het vervaagt de heerlijkheid van God in ons leven als we ongehoorzaam zijn. Zie je, verleiding komt voor iedereen. En het maakt niet uit wie je bent en wat positie je hebt in de gemeente of wat dan ook. Verleiding komt voor iedereen. Maar het is wat doen we met die verleiding? Zeggen we tegen die verleiding, zeggen we dan, eventjes te gaan kijken, ik wil een beetje wat nou verleid en dan wil ik daar echt meedoen. Dus kijk eens, kan ik kijken. Kom binnen. Of zeggen we in Jezus' naam eruit. Verleiding komt, het begint hier. De vijand probeert hier binnen te komen. Als je hier binnen kan komen, dan kan hij heel schade veroorzaken. Maar het ligt aan ons. God die forceert niks. Hij doet het niet voor ons. Wij zijn groot genoeg om dat zelf te kunnen doen. En dat wil hij ook. Hij wil dat wij hem gehoorzamen. En dan zeg ik, stop die verleiding, dat doe ik niet aan mee in Jezus' naam. We kunnen niet twee meesters dienen. We moeten Gods liefde ons ook dan zo laten grijpen, toch? Laat ons waakvlammetje, als we een waakvlammetje hebben, als we al een vuur hebben, de prijs de Heer. Maar als we een waakvlammetje hebben, laat het weer aansteken dan. In brandend vuur worden in ons levens. We moeten hem dan zoeken, gehoorzamen. En dan zien we zijn glorie, zijn heerlijkheid weer komen op onze levens. Daarom is het belangrijk dat we zijn ambassadeurs zijn waar we nu zijn. Zijn licht laten vertonen waar we nu zijn. Zijn liefde laten vertonen waar we nu zijn. Daar moeten we mee beginnen. Hem ons laten aanwaren. Zodat we in vuur en vlam zullen staan bij hem. Zodat we gebruikt zullen worden op deze aarde als ambassadeurs voor hem, ware ambassadeurs. In ieder. En alway, als wij weten wie we zijn in Jezus. En in vuur en vlam staan bij hem. Pas op, weet je, ik zeg al, als u denkt dat deze vluchtelingen al een hele probleem is die binnenkomen, wacht maar. God gaat vele andere dingen doen. Gaat een hele hoop dingen door elkaar schudden. Ja? En ik geloof dat we voor een van de grootste opwekkingen staan die er ooit geweest zijn. We hebben het net gezongen. Maar zo'n opwekking komt er. Maar zijn we er klaar voor? We moeten klaar zijn in ons eigen levens, in onze families,
in onze gemeente. En God gaat het heel anders doen dan wij verwachten, denk ik. Zijn we klaar voor, lieve mensen? Zullen we bidden? Halleluja. Jezus, dank u wel. Dank u wel, Heer God, voor alles. Dank u voor uw nabij. Dank u dat u ons uitdraagt. Dank u voor uw vergevenis. Dank u voor alles. Dank u om ons opnieuw te vullen. Dank u, ja, Jezus, om ons, als we nog een waak van met je hebben, Heer God, om het aan te spreken weer. Om ons echt, Heer God, u kent onze harten, dus u weet precies wie ermee bezig is en wie dat niet nodig heeft en wie dat wel nodig heeft. U kent ons door en door, Heer Jezus. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor elke broeder en zuster hier, Jezus. Blijf ze aanraken. Help ze te constant te groeien, te gebruiken, het in praktijk te brengen, Heer Jezus. Ik dank u voor uw voorbeelden nu al, Heer God, hoe ze u lief hebben en uw liefde vertonen in de mensheid rondom hen heen. Ik dank u voor hun liefde die ze vertonen daar in Borneo. En bij ons ook, Heer God. Dank u voor uw betrokkenheid, Heer Jezus. Help ons allemaal, Jezus, om te groeien in u. En meer op u te lijken, meer en meer, Heer Jezus, u te gehoorzamen. Help ons om te zeggen nee tegen verleiding die op ons afkomt. En help ons om sterk te zijn voor u, Jezus. En dat uw glorie op ons zal rusten. Uw heerlijkheid, Heer God. Dat het zal groeien en bloeien in onze levens. En dat we zo gloeien, zullen gloeien. En dan het, ja, dat andere mensen kunnen zien dat u leeft in ons. Dank u, Jezus. Zegen mijn broeders en zusters. Ja, Heer, ik dank u. Dank u, Vader, alles. Alle glorie en eer en prijs aan u, Jezus, in uw wonderbare naam. Amen. Amen. Lieve mensen, ik wil u ontzettend veel bedanken dat u vanavond gekomen bent. Ik hoorde dat het niet normaal is dat je op een, wat is het vandaag, vrijdag, dat gaat komen. Dus heel veel bedankt dat u dat gedaan hebt. Heeft u ook koude voeten? Ja. Ik heb koude voeten. Ik heb heel veel koude voeten. Dus volgende week maandag ga ik weer lekker naar huis, naar 30, 40 graden. En heel leuk. Ik hoef nooit je sokken te dragen daar, dus prijs heer. Maar het mocht zijn dat u ook mee wilt komen. U bent van harte welkom. Er komt een ander vrouwtje uit Steenbergen mee. Zij gaat vergoed daar naartoe, met me, als zendeling. En een ander broeder uit Capelle aan de IJssel gaat ook mee voor een paar weken. Hij is degene die dit heeft meegekomen om te maken. Hij is al wel een paar keer geweest. Dus deze is nog verkrijgbaar. Gaat over de bediening. Een beetje oud al, maar voor degenen die het nog nooit gezien hebben, is het een hele goede tool voor evangelisatie. Dus die zijn er. De boek ook. Pas geleden toen ik in Australië was, had een gepensioneerde man, die kocht een boek. En hij had hem gelezen en een week later e-mailde hij mij. Hij zei, Ronnie, heb je nou boeken? Ik wil er 300 kopen. Nou, in Australië kostte het $20, hier zijn het €15. Dus dat was $6,000 dat hij moest betalen. Ik zeg, wat ga je doen? Ga je een winkel beginnen? Hij zegt, nee, ik geef ze weg. Hij zei, ik vind het zo'n fantastisch boek. Hij zei, zo makkelijk om te lezen, het is helemaal niet zwaar. En hij zei, maar het beste is dat het bewijst dat God nog steeds bestaat vandaag. Hij zei, dus een hele fijne middel voor evangelisatie, zegt hij, zomaar uitgeven. Hij gaf me wat voorbeelden hoe jij het gedaan hebt en dat is heel mooi hoe het geweest is. Er zijn ook nieuwsbrieven daar, die zijn gratis. Neem ze veel mee, als je wilt, geef ze uit. Maar gooi ze niet weg, maar geef ze uit aan mensen als je denkt dat ze mee kunnen gebruiken. Ook heel veel kinderen zijn er nog om te sponsoren. Degene die al iemand sponsoren, heel veel bedankt daarvoor. Dank u dat u voor uw inzet in hun leven. Ik krijg een hartelijke groeten van hen allemaal. Eens per jaar sturen we meestal een update rapport met een nieuwe foto. Meestal niet altijd, naarmate of we genoeg vrijwilligers hebben om dat te helpen. Dus u kunt deze kaarten meenemen naar huis, maar dan moet u wel, als u beslist om iemand te sponsoren, moet u wel zo'n kaart invullen met de naam van het kind boven. En als u meer kinderen wilt sponsoren, kun je de naam achterop zetten met uw gegevens en daar met het bakje doen, daar het bakje. En een automatische opdracht kun je invullen als je de gegevens weet aan mij geven, dan doen wij de rest. Of je kunt het mee naar huis nemen en zelf doen en dan opsturen, maar dan kost je het kosten. En je kunt mijn familie is nog steeds te koop ook nog, dus je kunt hun sponsor ook nog, mijn familie. En moet je ook zo'n bonnetje invullen als je dat wilt doen. En zoals ik al zei, je mag meekomen om mee te houden als je wilt. Ik heb nog mensen, leerkrachten nodig, ik heb nog medische mensen nodig, ik heb nog IT-mensen, ik moet 20 computers kopen van de regering voor onze school. Zegt ik, wat moet daar nou weer voor? Zegt daar, de school heeft nog niet eens een dak op zo'n dingen. En dan moeten wij computers hebben. Ja, anders krijgen we de goedkeuring niet, de registratie. Dus, dan moet ik wel iemand hebben die er verstand van heeft.
Ik weet alleen hoe je het kan gebruiken, ik weet niet hoe je het op moet zetten. Dus ik heb een IT-persoon nodig, maar we hebben ook een mechanic nodig. We hebben mensen nodig die agriculture kunnen doen. En ook gewoon moeders en vaders, of mensen die gewoon eerlijk kunnen koken, kunnen poetsen, gulletjes kunnen wassen en noem maar op. Die mensen van harte welkom om mee te komen. Zolang u maar niet vervelend bent. Als u vervelend bent, sturen we terug naar huis. En mocht zijn dat u een vrijgezel bent en een vrouw of man zoekt, dan kunnen wij u helpen daarmee. Maar als u daar kan trouwen, dan moet u daar wel bij.